Ik weet nu, ik weet niet of u in het begin, toen de dienst begonnen is, dat beeld hebt gezien wat hier op het scherm was. Hebt u dat gezien? Over de strongman. Ja, daarover gaan we vandaag spreken. Eerst ga ik Gods woord voorlezen waarover we het vandaag hebben. En dan gaan we daarin duiken. Ik lees uit Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 3. En daar staat: daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Zover Gods woord. Ik weet niet of u eens daarvan hebt gehoord, van deze wedstrijd, waarvan dat foto was in het begin van de dienst. Daar gaat het namelijk om de zogenoemde wedstrijd de strongman. Het is een Engels woord. Strongman wil zeggen, het is een wedloop die zeer, zeer moeilijk is om die te halen. Onze toekomstige schoonzoon, die heeft daar al meegemaakt. Zo ben ik dan daarop gekomen. Deze strongman vindt plaats op de Nürburgring in de Duitse Eifel. Daar waar eigenlijk de Formel 1, waar die hun wedstrijden hebben. En wat wordt daar gedaan? Als u dat een keer bij Google ingeeft, dan kunt u dat vinden, strongman. En wat gebeurt daar? Dus daar komen 12.000 mensen ongeveer, die komen daar naartoe om deze wedstrijd te lopen. En hoe gaat dat? Ze hebben dan verschillende hindernissen opgebouwd in de wedstrijd. En een klein beetje hebt u dat daar gezien, maar het was echt een heel klein beetje. Ze moeten dus over heuvels moeten ze kruipen, over touwen kruipen, door de modder kruipen en dan weer lopen. En dat is dan een half marathon, wil zeggen rond 22, 23 kilometer. En dat is zo moeilijk. Soms moet je dan ook zo echt omhoog kruipen en dan glijd je zo in het koude water. Dus, en mijn schoonzoon zegt, dat is verschrikkelijk. Je bent zo gezweten en dan kom je in het koude water. En dan moet je daar weer door. En dan hebben ze nog zo'n groot bazin opgebouwd. Dan moet je nog eens door het koude water, maar met schuim allemaal. Door de schuim. Dan heb je allemaal de modder aan je hangen. De kledij is nat. De schoenen zijn nat. Dus het is ongelooflijk. En vele van die mensen, die halen dat gewoon niet. Die krijgen krampen in de spieren van koud, warm, koud, warm. En het enige hoe je dat kunt halen is, doordat ze het in teams doen. Dus ze lopen niet alleen, dat haal je gewoon niet. En als je een filmpje daarover kijkt, dan zie je mensen die andere mensen dat laatste stuk gewoon dragen. Die kunnen gewoon niet meer. Dan met twee man komen ze dan met de natte kledij en komen dan daar in het doel, waar het doel is, daar komen ze dan aan. Het is ongelooflijk. Kijk eens van namiddag. Het is een plezier om het te zien. Ja? Ik weet niet of u dan zin hebt dat te doen, maar het is gewoon grappig om het te kijken. Tijdens dat ik hier de uitleg geef over onze gedeelte hier in de Bijbel, ga ik nog een beetje meer vertellen dan van wat het betekent de strongman mee te maken. Vandaag spreken we daarover, als u de Hebreeënbrief leest, komt voor dat gedeelte wat we gelezen hebben, hoofdstuk 12, komt hoofdstuk 11. En in hoofdstuk 11 lezen wij welke strongman, welke geloofsstrongman mensen in het Oude Testament hebben meegemaakt. En dan lezen we ook hoe zij dat doel hebben bereikt, hoe ze het gehaald hebben, dat ze niet onderweg zijn blijven liggen. En dus wat we vanmorgen willen doen is, het eerste wat we kijken is, we kijken naar deze mensen in hoofdstuk 11, niet allemaal, maar een paar voorbeelden gaan we daaruit halen en kijken wat hun strongman was in het leven met God, in het dagelijkse leven met God. En dan kijken we later in Hebreeën 12, hoe kunnen wij nu allemaal samen met deze mensen onze strongman halen en het doel bereiken. Kijken we dus eerst naar de mensen in hoofdstuk 11. Ik hoop dat mijn Duitse, ik heb dat hier in het Duits nog van mijn Duitse Bijbel, ik hoop dat het allemaal overeenstemt met de versen. Soms is dat, stemt het niet helemaal overeen. In hoofdstuk 11, vers 7, staat tenminste, wordt in de Duitse Bijbel, Lutherbijbel, tenminste Noach genoemd. Klopt, ja? Ik zie allemaal knikken, dus het stemt overeen. Noach. Dus als u aan Noach denkt, in welke, wat was dan zijn strongman in zijn tijd? Ik denk dat Noach, als hij vandaag zou leven, zou hij zeggen, ja, het is bijna zoals bij mij, in mijn tijd. Hij leefde in een tijd van goddeloosheid. In een tijd waar niemand meer naar God vraagde. En God zeide, omdat de mens zelf God wil zijn en niemand naar mij vraagt, daarom zou Noah de ark moeten bouwen. Omdat ik mijn oordeel wil uitspreken over deze wereld. En nu kijken we even in ons dagelijks leven. Als u naar België kijkt, zijn ondertussen bijna 13.000 mensen die euthanasie hebben gepleegd. Ik weet niet hoe het in Nederland is. Nederland weet ik niet. Maar in België is dat zo. Euthanasie betekent, je kunt jezelf, kunt iemand vragen, als je heel ziek bent, oké, spuit je daarin en je bent weg. Of je drinkt iets en dan is het gedaan. Of als je dan anders kijkt. Kijk eens naar de presidentschapsverkiezingen in de Verenigde Staten. Beste mensen, ik kijk sinds ik tiener ben, altijd het nieuws. Zo vaak het gaat of ik lees het nieuws. Ik heb nog nooit in het nieuws gezien hoe dat mensen die een representant van een land zijn, zo met elkaar omgaan. Dat is, ik weet niet hoe moet ik dat zeggen, het is eigenlijk iets dat gaat zo niet. En je kunt eigenlijk overal in onze maatschappij kijken. De ethische en moralische waarden gaan allemaal zo. Mensen hebben geen zin. Ze hebben God niet nodig. En dat hebben we ook meegemaakt daar in Luxemburg. Dat is een strongman als je dat meemaakt. Dat je als kind van God in een omgeving leeft die zeggen, kijk, wij zwemmen allemaal in deze richting en jullie christen in deze. En dan komt nog daarbij dat die mensen die geen christen zijn, ergens zal dat punt nog komen, denk ik, in onze tijd, dat mensen zeggen, en jullie zijn ook nog het probleem van onze maatschappij. Want wie is verantwoordelijk voor allemaal de oorlogen? De religie. En religie is hindoeïsme, de christenen, de moslims. Die maken de grote problemen van de wereld. En we gaan het nog beleven, dat mensen gaan zeggen, jullie zijn dat probleem en daarom moet de religie weg. We gaan ervoor zorgen dat wie daar verkeerd, niet in de juiste richting zwemt, dat die misschien zoals in de Turkije dan in het gevangenis gaat zitten in de toekomst. Dat gaan we nog zien. Dus wij hebben daar een strongman. Het is niet zo gemakkelijk in deze wereld. Kijken we nog een ander voorbeeldje, dat was nu Noach. Sarah wordt genoemd in 11 vers 11. Dat is nu meer een persoonlijk voorbeeld van een strongman. Wat was de strongman van deze vrouw? Sarah was de vrouw van Abraham. Haar strongman was, samen met haar man, dat ze eigenlijk geen kinderen konden krijgen. En ga een keer kijken hoeveel mensen daar zijn die getrouwd zijn. Hopen we maar dat het zo is. En die misschien een kind willen en waar geen kind komt. Ze vragen God en moeten misschien aanvaarden dat er geen kind, dat ze geen kinderen mogen hebben tot aan het einde van hun levens. Dat is een strongman. Dat is iets wat je niet zomaar gewoon kunt aanvaarden. Nemen we nog een ander voorbeeldje. Jozef wordt daar genoemd in hoofdstuk 11 vers 22. Dat was een heel fijne man, de Jozef, maar hij was het lievelingskind van de vader. En als je het lievelingskind bent, kun je zeker daarvan uitgaan dat de broers en zussen van je, dat die daar een probleem met je hebben. Als je altijd van de vader extra aandacht krijgt. En zo was het ook bij hem. Dus de broeders van hem, die haten hem gewoon. En door de pastorale kanseling die ik gedaan heb, beste mensen, hoeveel spanningen zijn daar in gezinnen of in de grote familie? Ongelooflijk. Zouden wij dat niet hebben, dan zouden de psychologen en die mensen die pastorale counseling doen, geen werk meer hebben. Maar dat is een van de grote hoofdproblemen die we hebben. Spanningen in families, in gezinnen, overal komen ze niet klaar met elkaar. En dan was het bij Jozef nog zo, door de haat is hij verkocht als slaaf. Hij was de lievelingszoon, dan was hij een slaaf. Hij moest leven als, bestaat dat woord ook in het Nederlands, migranten, dus een migrant, al in Egypte, in een land waar hij niet heen hoorde. En dan nog 3 jaar, onschuldig in het gevangenis. Dat is een strongman, beste mensen, als dat zo is. En zo kunt je nog verder gaan. Ik ga nog eentje noemen hier. David wordt hier ook nog genoemd. 11 vers 32. David was in het begin nog niet direct koning, maar hij werkte voor een koning. Dat klinkt mooi, ja? Stel je voor, je mag hier voor het koningshuis in Nederland mag je werken. Klinkt in de eerste plaats goed, maar in de tweede was het heel moeilijk bij David. Want die koning Saul, die toen koning was, voor die David werkte, die was jaloers op zijn man die voor hem werkte, over David. David is beter dan ik. Als hij tegen de Filistijnen trekt, doodt hij zoveel en ik maar zo weinig. En wat heeft hij geprobeerd? Door zijn jaloersheid heeft hij altijd geprobeerd David te doden. Dus moet je je voorstellen, als je een jaloerse chef hebt of iemand die jaloers is over je, die kwaad is. Als je ziet, je komt het bureau binnen en de anderen zeggen, ah, daar is hij weer. Dat heeft niemand graag. En David heeft dat jaren meegemaakt. Niet een week, jaren. En dat moet je een keer voorstellen. Dat was een strongman. En zo kun je eigenlijk altijd doorgaan. Voor ons is het jetzt nu een beetje zo, nog het laatste, Abraham 11 vers 8, Abraham. Nu komt iets wat heel speciaal is, namelijk dat God iets vraagt van je. Dat kan ook een strongman worden in je leven, als God iets vraagt van je. Hij vraagde Abraham en zei: Abraham, je woont nu lekker in Ur in Chaldea. Dat wil zeggen in het hedendaagse Irak, Babylonië. Babylonië. En hij zegt tegen Abraham: kijk Abraham, nu ga je je huis verlaten of verkopen. Dan pak je alle je spullen samen en dan ga je in een land wat je niet kent. En dat is alles wat ik te zeggen heb. En jij doet het maar. Weet u wat dat betekent? Stel u voor, vanmiddag gaat u beginnen uw koffers te pakken. Alles in dozen, zoals Vera en ik dat nu doen. Ja? En als u een eigen huis hebt of een huurhuis, moet u een keer voorstellen. Alles wat u hebt, uw fietsen, het speelgoed, de boeken, de televisie, de zetel waarop u zit. Alles moet ingepakt worden en nu gaat u verhuizen. Dat was echt iets wat niet eenvoudig was. Van een eigenaar van het huis tot een, nomaad, ja? Dus met een tentje wandelen. Dus de Nederlanders doen graag camping met een tent of een vouwkaravaan. Dus stel u voor, vanaf vandaag tentje en vouwkaravaan. Daar zullen waarschijnlijk de meesten zeggen, ja, in de zomer graag, maar nu niet. Ja? Dus ook hier heel, heel moeilijk was dat voor Abraham. Wij lezen dat zo vaak en denken, ja, Abraham was een mooi man en hij heeft het gewoon gedaan, maar ik zit maar hier lekker in mijn huisje. Weet u, dat was een strongman. Als wij nu naar Duitsland verhuizen, dat is niet iets als je in een ander land gaat verhuizen. Ook is het maar je tehuisland waar je vandaan komt, maar als je daar 25 jaar niet meer hebt gewoond, dan ken je dat land gewoon niet meer. Dus, strongman. En zo kun je de hele lijst doorgaan die daar is. Ik ga dat nu niet doen, allemaal die mensen daar, want anders wordt het veel te lang. En dat wil ik niet. Dus lees eens allemaal die mensen door in hoofdstuk 11. Het is heel mooi om dan door de week heen dat maar te studeren en te kijken. Misschien in de Bijbel nakijken, okay, hoe hebben die mensen geleefd en hoe moeilijk was dat leven soms. En ik vind dat zo bemoedigend, weet u mensen. Soms komen wij zo in een dienst en wij als christen, we denken soms zo, ja, ik moet toch zo sterk zijn en een goede christen zijn. En wij ondervinden het eigenlijk zo, als het in hoofdstuk 11 is, dat we moeten zeggen, het is soms een strong man die zo strong is, dat je soms het gevoel hebt, boah, het zou soms liever iets gemakkelijker zijn, of niet? Denk je dat niet ook soms? Ik ken verhalen van mensen die hebben één moeilijkheid na het andere. En die hebben ze soms ook niet zelfs gezocht. Die komt gewoon. Problemen in het gezin, ziekte nog daarbij. En dan is het gewoon heel moeilijk. Nu komt de vraag, hoe kun je nu de strongman van je leven volhouden? Hoe doe je dat? Hoe gaat dat? Hoe ga je niet, zoals het in Hebreeën 12 staat, dat je niet van de ziel verslapt? Daar staat niet dat je lichaam verslapt, maar je ziel gaat verslappen omdat het gewoon zo moeilijk is. Als vele moeilijkheden in je ziel komen, weet je wat dat betekent? Dat is zo alsof je een kom hebt en daar komen allemaal negatieve dingen in. En nu doe je de deksel bovenop en daaronder is dat vuur. En wat gebeurt als lang vuur is, als het kom veel te vol is, wat gebeurt dan? Het kookt over. Dan komt de man in de keuken en zegt, wat is dat hier voor een geur hier in de keuken? Ja? En dan is de kom overgekookt. En dat is hier zo. Dus ik heb verschillende punten die ik u wil meegeven hoe je het kunt volhouden. Dat het niet overkookt in je ziel. Het eerste is, hier staat, daarom dan laten ook wij nu dat we hier zulk een grote wolk van getuigen hebben. Dat is het eerste. Laten we kijken wat deze getuigen, die het moeilijk hadden, wat hebben die mensen gedaan? Het eerste wat ze gedaan hebben, ze hebben zich vastgehouden aan het woord van God. Dat was nummer 1. Al die mensen die je daar hebt, die hebben zich, ik zou het bijna zo zeggen, vastgekrampt, of die hebben dat woord van God werkelijk vastgehouden. En weet u wat een van de grote problemen is? Mijn vrouw die heeft zo'n glimlach op het gezicht. Wij verstaan ons ook zonder woorden. Dan zou mijn vrouw misschien nu tot mij zeggen, ja Matthias, dat zou fijn zijn als je dat ook meer doet nu in onze situatie, waar het zo bergop en bergaf gaat. Gel Vera? Ik heb mijn vrouw goed verstaan, ja? Oké. Ja? Hou je vast aan Gods woord. Dat is niet eenvoudig. Want op de ene kant zie je de uitdagingen. En nu is dat probleem. Wij zijn gewend op een zondag na de dienst met elkaar spreekt. Waarover spreken mensen, ook christenen vaak. Ja, hoe moeilijk het was ook. Het weer is weer zo slecht. De rug doet pijn. De buurman was ook niet zo fijn met mij deze week. En dan gaat het altijd kijken op de problemen. En dat is ook zo. Ik ben ook zo opgevoed. Mijn vader bij zo'n weer zou gezegd hebben, het komt een overstroming, gladijs, alles bij elkaar. Altijd heel negatief. Niet vastkrampen aan of vasthouden aan het woord van God. En God, als je die niet vasthoudt aan het woord van God, aan dat wat God zegt, als God iets zegt in zijn woord, is dat je neemt eigenlijk de perspectieven van God in je leven. En ik merk dat, als wij zo nu onze strongman kijken in ons leven, als ik niet in de Bijbel lees één dag, weet u wat dan gebeurt? Dan gebeurt het juist zo, dan verlies ik de perspectieven van God in mijn leven. Direct. Dan komt gegarandeerd iets, zoals de laatste week, ik wou nog iets typen op mijn pc en die is nog niet oud, 1 jaar of hoe oud is dat ding, nog onder garantie, ik tip en dan in één keer, de lichten uit. Dan dacht ik zo van, nu hebben we al strongman en nu gaat nog de pc uit. Ja, en hij is kapot, hij is gewoon kapot, 1 jaar oud, prima, nog weer iets. En kijk, zo kunt u dan, en dan kunt u zeker zijn, dan komt nog iets en nog iets. En dus, wat hebben die mensen gedaan? Zouden Noach niet op het woord van God gekeken hebben? Die mensen rondom hem, die hebben gezegd, kijk Noach, wat doe je daar met de ark? Wat is dat dan voor een grappig ding? Hier is geen water, wat doe je dan daar? En weet u, als u dan niet de perspectieven van God hebt, dan gaat u zeker, dan komt de dag waar u zegt, ja, u hebt gelijk, dat is eigenlijk waar. Ik zou stoppen met de ark. Abraham kreeg de belofte van God dat hij een kind zou krijgen. Ja, van je verstand kun je dat niet begrijpen. En zou je naar mensen luisteren, dan komt dat kind waarschijnlijk nooit. Dus wat ik wil zeggen is, hou je vast aan Gods woord. Als je het niet doet, proef het eens, 1 week lang. Als je het niet doet, verlies je de perspectieven van God over je leven. En dan gaat het mis. Dan ga je het doel verliezen uit de ogen. Tweede punt is, en dat is ook heel moeilijk. Ik zeg dat nu maar zo, maar het is werkelijk een heel moeilijke punt. Het tweede wat die mensen gedaan hebben, de wolk van getuigen, wat hebben die nog gedaan? Zij hebben God vertrouwd. Ook hebben ze God niet begrepen en hebben ze niet alles verstaan waarom God nu de dingen zo doet als hij ze doet. Hebt u dat ook al meegemaakt? Dat u dingen in uw leven, dat u zegt, strongman, ik begrijp het niet. Wij begrepen niet waarom de zus van Vera aan kanker is gestorven. God, waarom doet u dat nu? Weet ik niet. God, waarom is het nu met Luxemburg misgegaan? Ik weet het niet. Het zijn zoveel dingen in ons leven waar wij meer vraagtekens hebben dan antwoorden op dat wat onze vragen zijn. En dat was ook bij deze getuigen hier zo. Die hebben ook vragen gehad in hun hart. Maar ze hebben iets gedaan wat wij hier toch als christen weer opnieuw moeten leren. En dat is, zij hebben God vertrouwd, ook hebben ze niet alles verstaan. Dus met Noach weer, als geen water daar is, of je ziet dat geen water eraan komt, dan moet je iets doen wat tegen je verstand ingaat. God, ik vertrouw je, ook versta ik het gewoon niet. Dat je God weer God laat zijn. Dat je zegt, ja God, je bent zo groot, ik versta niet alles. Jouw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. En daar heeft de West-Europese mens een groot probleem. Want we hebben iets geleerd in het 17e, eeuw, jaarhonderd, ja. Immanuel Kant, wat hebben we geleerd? Wij geloven alleen maar wat wij kunnen verstaan en begrijpen. En dus zegt de moderne mens, ha, als ik het niet begrijp, dan ben ik kwaad op God. Dan heb ik een probleem met hem. En ook vele christenen zijn teleurgesteld van God. Vele gesprekken die ik gevoerd heb, dan hoor je, ik ben teleurgesteld met God. Waarom is dat zo? Gewoon daarom, omdat we niet God vertrouwen, ook verstaan wij niet alles. Gaan we nog verder. Derde punt. Vergeet niet, en nu komen we naar hoofdstuk 12, nu leren we daarvan nog iets. Dus dat waren allemaal de wolk van getuigen. Nu, hier gaat het nu verder. Nu kan de derde punt. Vergeet niet dat je niet alleen het doel moet bereiken. En dat staat hier in hoofdstuk 12. Namelijk, dat hier staat, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Dus met hem begint het en met hem eindigt het ook. En ik wil nu dat even uitleggen met de strongman nog eens. Dus wat hier staat is, als Jezus met je begint en je helpt dat je ook het doel bereikt, wil dat zeggen, zoals bij de strongman, je loopt je wedloop niet alleen. En dat is het mooie. Dus je hebt een collega bij je. Je hebt Jezus bij je. En hij is niet alleen maar bij je in je gedachten, maar door de Heilige Geest woont hij in u als u Jezus Christus als Heer en Verlosser hebt aanvaard. Dat wil zeggen dat Jezus altijd door de Heilige Geest de wedloop met u loopt. En nu is het grootste probleem het volgende. Dat wij soms denken, ik moet het volhouden. En zo zijn wij opgevoed, ook van de kerk. Soms waar wij vandaan komen, wees een goede christen, doe het maar. En dat is juist het verkeerde. Vergeet niet, je moet het niet alleen doen. Maar laat het Jezus door je heen doen, door de kracht van de Heilige Geest. Hij wil het in u bewerken, wat u niet kunt. Als je baas kwaad is op je, of je hebt een moeilijke werkcollega, ga niet naar het werk en zeg, vandaag wil ik een goede christen zijn. Nee, de wedloop loopt je niet alleen, met Jezus ga je daarheen. En dat betekent, Heer Jezus, u woont door de Heilige Geest in mij. Ik heb geen liefde voor mijn werkcollega. Ik heb geen liefde voor mijn buurman. Ik heb dat allemaal niet. Maar u hebt het in mij. Laat de kracht van de Heilige Geest in mij ontplooien en naar buiten komen, dat uw karakter zichtbaar wordt. Dus, je hebt iemand die je helpt dat je het doel bereikt. Alleen zouden we het niet bereiken. 100% niet. Vergeet dat niet. En dan staat hier, daarom is het ook belangrijk dat je je ogen op wie gericht houdt. Dat staat hier ook, in de wedloop. De mensen die de strongman lopen, die moeten het doel in het oog houden. Ja? Oké, daar moet ik heen. Want anders kom je daar nooit aan. Maar bij ons is dat anders. Waar moeten wij als christenen in onze wedloop heen kijken? Daar staat, kijk op Jezus. En in het Engels, jullie als Nederlanders kunnen goed Engels, denk ik toch, of niet? Ja, ik denk van wel. In België, die kunnen meer beter Frans. In ieder geval, in Engels, in de Engelse Bijbel staat... Fix your eyes on Jesus, staat daar. En in het Frans is hetzelfde. Fixer les yeux sur Jésus. Wil zeggen, fixeren betekent dat je iets vastmaakt. Dat het vast verbonden is met iets. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat zegt ook Jezus. Wat zegt Jezus in Johannes 15? Hij zegt, blijf in mij en ik in u. Fixed with Jesus. Vast verbonden met hem. En dat is ook iets wat we vaak vergeten in het dagelijkse leven. Blijf met hem in contact, een ganse dag. Ik heb met een jonge man gepraat, die is dokter, dus huisarts wordt hij. En werkt nu in een ziekenhuis. En ik zeg zo, ja, hoe gaat het dan op je werk? Hoe gaat het dan met je? En hij zeide, ja, ik ben wel christen, maar op mijn werk, dat moet ik toch wel, daar moet ik zelf door, ja, zeide hij tegen mij. Ik zeg, aha, waarom ga je niet een ganse dag... Fixed, ja, also dus met Jezus samen door de ganse dag door. Ook als dokter, als je een keer niet weet met de patiënt die je hebt. Vraag God dan in die moment. Spreek met hem. Blijf altijd verbonden met hem. Fix your eyes van je hart altijd op Jezus. Blijf in verbinding met hem. En het laatste wat ik hier nog even wil benadrukken is, en dan kom ik tot aan het einde. Hier staat waarom het ook zo belangrijk is op Jezus te kijken. Niet alleen om in verbinding met, of in contact met hem te blijven, maar ook hier, daar staat hier, dat hij het kruis op zich heeft genomen. En de schande niet achtende, dat heeft hij gedaan. Wat wil dat zeggen? Als jij de wedloop wilt volhouden, dan is het heel belangrijk dat je iemand hebt die je begrijpt en die je verstaat. Als je die mensen dan daar bekijkt en die praten met elkaar, ja, een mens die ook de wedstrijd, de strongman, heeft gelopen en die praat met een ander die het gedaan heeft, en dan zullen ze met elkaar spreken. Weet je nog hoe het was toen we door het water zijn gewandeld? En hoe was het voor jou toen we door de modder zijn gekruipt? En zegt de ene, ja, mijn knieën, ja, en de handen en mijn gezicht. En de andere zegt, ja, ik begrijp het. Bij mij was hetzelfde. De ogen vol modder en het was erg. En je voelt je begrepen. En kijk, als hier nu staat, fix your eyes on Jesus, en dan staat daar, kijk daarop, dat Jezus, de strongman, die heeft ook een strongman gelopen. En die was nog soms erger dan de onze wedloop, die mij moeten lopen. Hij heeft liefde gegeven en de mensen hebben gezegd, ja, het is mooi dat je het gedaan hebt, maar wij willen je niet, de Zoon van God. Hij heeft aan het kruis, is aan het kruis gegaan om daar te sterven uit liefde voor ons. Dat was zijn strongman. En als je soms denkt, God, jij verstaat mij niet in de strongman van mijn leven, dan kijk op het kruis, op de strongman die Jezus heeft gelopen. Dat je niet vergeet hoe diep hij moest gaan in alles. Als we nu kerst vieren. Hij is niet geboren in een warm ziekenhuis in Nederland of in België. Hij is geboren in een stal. En kort daarna was hij vluchteling. Is naar Egypte gegaan, was niet mooi, was ook strongman. Dus kijk op hem, hij heeft het al gedaan. Dus ik hoop dat u nu de komende week en de komende tijd, als u uw strongman moet lopen, dat u daaraan denkt, op hem, op Jezus te kijken. Hij is het belangrijkste dat je je wedloop kunt volhouden en dat je aan het einde eraan komt. Amen.